Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, het woord voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte, het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 14. En ik lees u daaruit voor het 11e vers, Lucas 14, vers 11. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover. Letten wij deze morgen op waan en werkelijkheid. Waan en werkelijkheid. Je zou kunnen zeggen, de waan hoort bij ons en de werkelijkheid is God en kent God. In de omwandeling op aarde van de Heer Jezus Christus zijn er heel wat woorden, ook gelijkenissen gesproken. Bij verschillende gelegenheden. En ik wilde graag deze morgen een ogenblik op deze gelijkenis letten, die ons is voorgelezen uit Lucas 14. Het valt op dat wij de Heer Jezus vinden in het huis van een overste der Farizeeën. Er was al heel wat gebeurd. Hier enkele hoofdstukken ervoor lezen wij van de strafrede die de Heer Jezus heeft gehouden tegen de Farizeeën, de schriftgeleerden, de wetgeleerden, dat zij de sleutel van de kennis hebben weggenomen. Je leest van de godslastering van de Farizeeën en van het oordeel dat de Heer Jezus daarover uitgesproken heeft. De verhoudingen zijn niet zo soepel. De verhouding is gespannen. En daarom valt het ons op dat de Heer Jezus gekomen is in het huis van een overste, nog wel een belangrijke figuur in de secte der Farizeeën, de aan God gewijden. Een belangrijke man, dat hij daar gekomen is op de Sabbat om brood te eten, dat zij hem waarnamen. Ja. Ergens kun je natuurlijk gelijk de nadruk erop laten vallen. Daar zal wel wat achter zitten. Bij die Farizeeën. En dat blijkt ook wel. Aan de andere kant moeten we toch niet vergeten dat Jezus Christus gekomen is in het huis van de Farizeeën. En dat hij niet bij voorbaat de man heeft uitgesloten. Door te zeggen, nou ja, jullie moeten van mij niks hebben en daarom moet ik van jullie ook niets hebben. Nee, het waren in die tijd zeer gelovige, kerkelijke, belijdende mensen. De Farizeeën, dat moet je niet vergeten. En wij hebben natuurlijk het beeld alleen van een Farizeeën die een huichelaar is en die op allerlei slinkse manieren probeert een ander nadeel te berokkenen onder de schijn van de godsdienstigheid. Maar je voelt al, zo was het niet met al die Farizeeën. Dat kun je ook niet zeggen. Er waren ook heel serieuze mensen bij die al hun best deden om zoveel mogelijk naar de wet van God te leven. Maar dat hij toch gekomen is, dat is natuurlijk op zich al een wonder. Dat Jezus Christus gekomen is, dat je kunt bijna zeker zeggen, dan is er wat voor hem te doen. Dan is er wat voor hem te doen, of te zeggen. En als hij dan in het huis van die Farizeeën gekomen is op de Sabbat om brood te eten. Dat was een gewoonte bij de Joden om op de Sabbat, na de synagogediensten, om dan thuis nog gezellig met elkaar te eten en te drinken. De Sabbat had niet alleen de kant van dit mag niet, dat mag niet, maar er was wel degelijk ook bij de Joden ruimte om op een hele gezellige manier bij elkaar te komen en om wat meer aandacht dan gewoonlijk aan de maaltijd te besteden. En vaak werden ook wel wat mensen uitgenodigd die dan ook kwamen eten. En dat aantal mensen, dat varieerde. He, dat dacht erna, hoe groot is je kenniskring en hoe groot zijn de mogelijkheden om deze mensen allemaal te onthalen en noem maar op. En het staat erbij dat ze hem waarnamen. De fariseeërs nemen hem waar. Met andere woorden, ze letten heel scherp op of ze iets kunnen vinden dat tegen hem getuigt. Dat waarnemen, dat opletten is eigenlijk een ellendige houding. Ze hebben nog steeds niets kunnen vinden om hem uit te schakelen, om hem van zijn gezag te beroven. Als dienaar van God, als knecht van God, als leraar, als zoon van God. Vandaar, en hier komt de aap een beetje uit de mouw, blijkt nu dat het niet zomaar die spontane vriendschappelijke beweging was, kom je vanavond uit de kerk bij mij eten. Maar het was echt met een vooropgezet doel om te kijken, te luisteren, met gespitste oren of ze iets konden vinden dat ze zou zeggen. Maar nou zit je ernaast. Nou zit je toch wel goed vast. Nee man, Rabbi van Nazareth, dat kun je niet maken. Zo zaten ze te luisteren. Soms komen mensen ook met dat idee naar de kerk. Niet om te luisteren, niet om woorden van eeuwig leven, niet om troost en bemoediging, maar gewoon eens kijken wat die kerel te zeggen heeft. En owee, als er dan iets is wat ons niet aanstaat, of er is een woord verkeerd bij, of een uitleg die niet goed is naar ons idee, dan is het gelijk gebeurd. Dan is eigenlijk het vooropgezette doel niet bouwen, maar afbreken. Niet de liefde, maar de haat, de antipathie. Ze nemen hem waar. Ze letten dus heel goed op wat hij zegt en wat hij doen zal. En dan is er een waterzuchtig mens voor hem. Er staat en ziet. Maar blijkbaar is die man op de een of andere manier plotseling binnengekomen. Misschien, maar het valt niet te bewijzen, misschien hebben ze hem wel besteld. Ze wisten dat de Heer Jezus soms op de Sabbat mensen beter maakte. En dat ze gedacht hebben, nou zullen we eens kijken of dat hij dat in onze tegenwoordigheid ook durft te doen. Maar het is niet zeker, je kunt dat niet met zekerheid zeggen, maar zo zijn mensen wel. Om zelfs iets uit te lokken en dan erop los te timmeren. Ook geen blijk van ons hoogstaand gevoel. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat die man gehoord heeft, Jezus van Nazareth is daar in huis. En aangezien de huizen daar niet zo gesloten waren als bij ons en in onze tijd, heel andere manier van wonen en bouwen en noem maar op, kan het ook wel zijn dat die man via de binnenplaats naar binnen gelopen is. Maar goed, dat weten we niet. Dat is ook niet het belangrijkste. Er staat alleen, en ziet dat duidt aan, hé. Hey. Jezus wordt er opeens mee geconfronteerd. Met zo'n waterzuchtig mens. Dat is iemand die zijn vocht niet kwijt kan raken. He, dat kan veroorzaakt worden door een nierziekte of door een leverziekte of door een hartaandoening of een longaandoening. Er kunnen allerlei ziekten op de achtergrond meespelen, waardoor zo iemand zijn vocht niet kwijt. Hij heeft wel dorst, hij heeft wel trek, hij is misschien wel buitengewoon dorstig. Bij sommige kwalen is een buitengewoon sterke dorst, maar hij heeft nooit genoeg en hij raakt het ook niet kwijt. Een opgezwollen iemand. Tegenwoordig heb je dat ook nog, maar wij spreken natuurlijk heel anders over. Dan zeg je, nou ja, een lasix, een tabletje, het einde van de tabletje, en dan ga je wel weer wat vocht kwijtraken. Jezus antwoordende, hé, als je dat leest, dan zou je zeggen, ze hebben er wel van geweten. Het is niet toevallig dat die man hier binnen kwam stappen. Doordat er zo gesproken staat, Jezus antwoordde, en je leest niet dat ze iets vroegen. Er is dus Je zou hieruit kunnen concluderen een onuitgesproken vraag in hun hart. Wat zou die doen als wij die man hier bestellen? En we zeggen, nou, we nodigen hem niet uit om te eten, maar we zeggen gewoon, kom jij zo en zo laat eens even langs. Die man vraagt niets aan de Heere Jezus. En de Heere Jezus zegt ook niets tegen hem. Maar Jezus geeft wel antwoord en zegt tegen de wetgeleerden of het geoorloofd is, of het mag, om op de Sabbat iemand gezond te maken. Ja, een moeilijke vraag. Inderdaad, de fariseeën die kenden ook wel de ruimte om als er levensgevaar was, als iemand door de dood werd bedreigd, mens of dier, dan mocht je op de Sabbat zo iemand helpen. Maar ze hadden dat wel behoorlijk goed uitgedokterd. Kijk, als jij een beetje chronisch ziek was, of erg chronisch ziek, maar dat je niet van de een op de andere ogenblik in levensgevaar verkeerde, dan mocht het niet. Dan zeiden ze, je hebt 6 dagen om naar de dokter te gaan. Ga dan maar. Maar niet op de Sabbat. Dat is onzin. Je zou zeggen een vrij redelijke opvatting. In onze ogen en oren. Ja, waarom moet dat nou per se op zondag? Waarom moet dat? Die kan toch morgen wel? En zeker als het niet dringend is. Jezus vraagt, is het geoorloofd om gezond te maken op de Sabbat? Maar ze zwegen stil. Ja, ze geven geen antwoord. Ze zitten er een beetje mee. Ja, ze hadden hem willen confronteren met een vraag. En nou worden ze zelf met een vraag geconfronteerd. Ze hadden van hem een vraagteken willen maken onder de mensen. En zeggen, die man, daar weet je niet wat je aan hebt. Daar weet je niet wat je aan hebt. De ene keer is die goed en de andere keer is die slecht. Dan zegt hij het goed en dan zegt hij het verkeerd. Je weet gewoon niet wat je aan die man hebt. Zo hadden ze gedacht. Om zijn invloed te ondermijnen. Weg te nemen. Maar ze durven geen antwoord te geven. Dat is ook een aspect dat je denkt, ja, ze hebben er misschien wel van geweten. Ze hebben gedacht, wij schuiven die rabbi van Nazareth een waterzuchtig man op zijn bord. En dan eens kijken. Ze hebben niet gedacht, jongen, dat is ook erg als je zo bent. Als je met zo'n lichaam rondloopt, vol met water, vochten. Hè? En dan de kwaal zelf. Daar heb ik niet aan gedacht. Nee, die man is maar een lokaas. Daar gaat het eigenlijk om. En nou schuift de Heere Jezus hem naar hun terug. Met een vraag. Mag ik die man beter maken of niet? Vandaag, nu, direct. Kun je begrijpen dat die mensen in verwarring gekomen zijn? Ja, moet je daar nu op zeggen? Hij mag hem eigenlijk niet beter maken, denken ze. Dat denk ik. Maar aan de andere kant zouden ze graag willen dat hij die man beter maakte, want dan konden ze hem beschuldigen. En zeggen, ja, voor hem is het ook nog geen Sabbat meer. En daar waren ze zo nauwgezet in, want de rabbijnen zeggen, de eerste Sabbat dat alle Joden in de wereld werkelijk aan alle geboden van de Sabbat voldoen, dan komt de Messias. Maar aangezien ze zover nog niet gekomen zijn, is de Messias ook nog niet gekomen. En nu krijgen hun die man op het bord. Ja. Ze willen dat hij hem geneest, want dan kunnen ze hem beschuldigen. En als hij hem niet geneest, dan zeggen ze, dat heeft hij toch weinig gevoel, hè, voor een ander. Voor zijn evenmens. Zo gaat het nou. Ze zwijgen stil. En Jezus gaat er ook niet verder op in op dit moment. Hij neemt die man zonder meer en hij geneest hem. Er gebeurt dus een wonder. Die man wordt van zijn kwaal genezen. En dan laat hij hem gaan. Nou, die man, lees je verder niet van, die zal blij geweest zijn. Natuurlijk is hij blij geweest. En dan maakt hij nog een kleine toepassing en zegt, hoor eens vrienden, als er nou een ezel of os van jullie in een put valt, dan trek je hem er toch direct uit. Ook al is het Sabbat. En zeker als het een kind van je is natuurlijk. Maar een os of ezel, ja. Ja, al zou het zo zijn, hè. Dat je denkt, nou wat kan die ezel mij schelen. Maar ja, die ezel vertegenwoordigt een stukje kapitaal. Een vervoermiddel. Wij zouden zeggen, de auto in de sloot. Maar hij trekt hem eruit. En ze konden hem daarop niet antwoorden. Ze wisten er geen raad mee. Wat moeten we daar nou op zeggen? En dan gaat Jezus een gelijkenis vertellen. Want kennelijk is die man direct uit de kerk gekomen. De slaven waren nog bezig met de tafels gereed te zetten voor de maaltijd. En die man is ook zonder meer weer weggegaan. Er was er niet één bij die zei, joh, blijf nog even. Dan zullen we samen zingen. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Nee, die man is weer weg. Maar als dan de tafels klaar zijn, die man, dat incident is voorbij, dan ziet de Heer Jezus dat de een voor de ander probeert te dringen om op de ereplaats te komen. Soms had je maar één ereplaats, maar je had ook, als het een wat groter huis was en een wat belangrijker personage, hij had verschillende ereplaatsen. De ereplaats was uiteraard naast de gastheer. Maar daarnaast, dat waren ook nog ereplaatsen. Het kon zijn een lange tafel of banken die achter elkaar werden geplaatst. Het kon ook gebeuren tafeltjes en dan het tafeltje wat in het midden stond, waar de gastheer zat, hè, met zijn beste vrienden en daar weer in een nauwe kring omheen enzovoort. En die kring werd steeds wijder. En dat ziet de Heer Jezus. De Heer Jezus ziet hoe ze allemaal bezig zijn om de ereplaats te veroveren. De een moet één, de ander twee, de ander probeert nog de derde plaats te bemachtigen enzovoort. Niemand wil eigenlijk achteraan zitten. Want ja, als het iemand was die nogal wat kapitaal had, dan was het ook een soort prestigezaak dat er heel wat mensen kwamen. Nou ja, dan had je natuurlijk je kringetje van je voorname mensen, maar je had ook nog de gewone mensen, zoals men dat noemde. Meer de arme mensen, maar mensen ook van het volk en mensen van de Joden. Misschien een buurman en een overbuurman en dat je zei, kom je ook nog even? Die werden zo terloops meegepikt, weet je wel. En dat gaf ook nog een klein beetje de idee van, ach, wat ben je toch een goede man. Hè? Hij denkt ook om iedereen. Hij denkt om iedereen. Maar die mensen, die zaten wel achteraan. Bij de deur. Nou ja, omdat het vaak ook wat armere mensen waren dan de eregasten, had je vaak ook nog dit. Men begon met de schalen door te geven bij het begin. En als je dan helemaal achter een end zat bij de deur, dan zat er vaak niet veel meer in. Of het was leeg, zo'n schaal. Dat gebeurde ook wel. En dat waren juist de mensen, zou je zeggen, die lusten wel wat. Maar ja, zo ging het nou eenmaal. En zo was het leven. Dat ziet de Heer Jezus. Hij ziet hoe de ene deftige heer de ander probeert een slag voor te zijn. En als hij dat ziet, dan opent hij zijn lippen en spreekt. En zegt, wanneer jullie iemand, of wanneer jullie door iemand genodigd zijn op de bruiloft te komen, dan moet je niet gelijk op de ereplaats gaan zitten. Maar stel je nou eens voor dat er iemand komt die in de ogen van de gastheer belangrijker is. Of, ja, die streep die voor heeft, daar kun je er helemaal niets aan doen. Je kunt natuurlijk wel mooi zeggen van, ja, ik vind iedereen even aardig, ik vind iedereen even lief. Maar zo is het hele leven niet. Het hele leven is een soort verkiezing. De mensen zijn boos op God, omdat God verkiest zondaren tot de zaligheid. En mensen doen nooit anders. Laten we eerlijk weten. Waarom kies je dat meisje? Waarom kies je die jongen? Waarom kies je die vriend? Dat is nou eenmaal iets zeer persoonlijks. Nou, stel voor, zegt de Heer, dat er iemand binnenkomt. En die gasten zegt, hé, bent u daar? Ja. En daar zit die voordringer, die zit al pal naast de gastheer. En de gastheer die wil graag dat die man bij hem komt zitten. En wil even met hem praten. Die weet waarover. Ja, en dan staat de gastheer op en die zegt, ja meneer, zou u... Ze lagen meestal op lichtbanken, maar dat zijn wij niet gewend, dus laten we even aannemen zitten. Nou zegt die gastheer, meneer, zou u alsjeblieft wat naar achteren willen gaan? Want, ja, dit is mijn vriend, mijn speciale vriend. Ik zou daar graag hebben dat hij naast me zou zitten. En die man die kijkt om zijn eigen heen, die denkt, ja, maar de anderen zijn ook al gelijk aangeschoven. 3, 4, 5, 6 en noem maar op, misschien wel tot 40 toe. Dus die kijkt, hij ziet geen plek. Ja, de mensen kijken allemaal. De mensen zeggen, ja, het is toch verrassend, hè? Wat zijn we toch een rare mensen. We zeggen tegen elkaar, wat een verbeelding heeft die vent, hè? Wie gaat er nou dat doen? Maar zelf hebben we ook al geprobeerd om op het eerste plekje te komen. Maar dan zeggen we gelijk, wat een verbeelding heeft die vent. Hoorde je dat wat hij zei? Hij moest wat naar achteren. Nou, die man die krijgt natuurlijk een kleur, het vuur, en die kijkt rond, alle plekken zijn al leeg, achter hem, en... Die is daar helemaal achteraan bij de deur. Er staat nog een stoel. Bij die gewone mensen, weet je wel. Ja. Nou, daar gaat hij. Nou, dan schaam je eigen. Dan zegt Jezus, als je nou genodigd wordt voor een bruiloft, begin dan eens met de laatste plaats. En dan, wanneer dan de gastheer binnenkomt, hè. Die man die u uitgenodigd heeft, als hij dan tot u zegt, vriend, schuif een beetje op. Dan is het een eer voor je. Dan denk je bij jezelf, hè. Ik wist niet dat die man om mij gaf. Ik wist niet dat die man zoveel met me op had. En dan, ja, we zeggen wel eens, van hoog naar laag is moeilijker als van een beetje laag naar wat hoger. Dan zou het een eer voor u zijn, voor degene die met u aanzitten ook, dat u een ereplaats krijgt. Een plaats hogerop. En dan komt de toepassing, want een ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dat is een bekende waarheid. Net zoals wij zeggen in het spreekwoord, hoogmoed komt voor de val. Hoogmoed. En die zijn deur verhoogt, zegt Salomo, die zal vernederd worden. En zo zijn er tientallen woorden in de schrift waaruit blijkt dat een mens, die haantje de voorste wil wezen, de belangrijkste, en noem maar op, en de eerste, dat hij tenslotte op zijn neus valt. Maar, dat gaat natuurlijk niet altijd op. Want ze zeggen wel eens, een brutaal mens heeft de halve wereld, en dat is ook waar. En je zou ze de kost moeten geven die zichzelf hebben verhoogd. En die op die hoge post zijn blijven zitten. En die als mannen van grote naam gestorven zijn. Geleefd hebben en gestorven zijn. Kijk, je voelt aan mensen, en dat wil ik natuurlijk vanmorgen beklemtonen. Dat hebt u natuurlijk al lang begrepen. Je kunt niet zeggen dat de Heere Jezus hier zonder meer eens even wat tafelmanieren ons bij wil brengen. Natuurlijk, dat kan ook klein beetje van belang zijn. Een beetje netjes, een beetje gewoon. Dat wel. En dat dit opgaat op vele terreinen van het leven, dat begrijp je ook wel. Maar, er zit veel meer in. Er zit veel meer in, dat voel je wel aan. Want die gastheer, jij je zou zeggen, die is nu nog niet op zijn snuffert gevallen. Hij zal een ogenblik het zwijgen opgelegd, maar straks steekt hij zijn borst weer vooruit. En dan gaat hij bij zijn vrienden vertellen, als Jezus weg is, nou wat dat voor een rabbi is. Daar heb je ook niks aan. De een zegt, Johannes, oh die kerel, Johannes de Doper, houdt erover op. Zo praten de fariseeën. Daar mocht hij nou helemaal niks. Altijd maar donder en bliksem en dat oordeel komt en noem maar op. Jezus, oh, dat is ook niks. Die eet gewoon en die drinkt gewoon. En boosaardig voegden ze eraan toe, dat is een vraat, een vreter, een wijnzuiper. Dat was helemaal niet waar, maar dat zijn ze. Dus je wil wel aan dat hij zichzelf verhoogd zal vernederd worden. Dat gaat hier op aarde niet altijd op. Vaak wel. Als je nu ziet hoe de revolutie haar eigen kinderen ook verteert. Dan zeg je ja. Dan grijpt er een of andere generaal naar de macht. En die wordt hoog en groot. Maar soms binnen de kortste tijd dan wordt hij weer door een ander van zijn post afgestoten. En hup, daar gaat hij. Volgende. Dus het gaat natuurlijk ook wel vaak op, maar niet altijd. Hier op aarde is het geen wet van meden en persen. Maar er zijn gevallen waar het altijd op gaat. En daar wilde ik nou eens op letten. Een bruiloft. Een bruiloft is in de Bijbel het geliefde feest. Een veelgenoemd feest. Want bruiloft was voor de Oosterling was ook inderdaad een ingrijpende gebeurtenis. Een ingrijpende gebeurtenis. Een sociaal gebeuren ook. Een kerkelijk gebeuren ook. De bruiloft was daarom niet dat gedoe van, nou daar heb je niemand wat mee te maken, dat zoeken wij wel uit. Nee. Nee. Tuurlijk, je hebt ook dingen voor je samen. Die je alleen maar samen doet. Samen weet, samen zegt. Dat heb je. Maar de officiële sanctie, het huwelijksfeest was het feest bij uitnemendheid. Dat duurde vaak wel 7 dagen. 7 dagen waarin men elkaar bezig hield met raadsels, met allerlei spelen. Er werden mensen gevraagd die wat konden vertellen enzovoorts en... Het was in het oosten nou eenmaal een buitengewone feestelijke tijd, die bruiloftstijd. Misschien daarom dat, of mede ook daarom, dat de verhouding tussen God en zijn volk vaak wordt voorgesteld als de verhouding tussen bruid en bruidegom. De verloving, ondertrouw en huwelijk. En dan onder het huwelijk, dat is eigenlijk al reeds min of meer met in de ondertrouw bezegeld. De ondertrouw was voor de Oosterling hetzelfde. Of de verloving was hetzelfde voor de Oosterling als voor ons de ondertrouw. Als je dan nog omdraaide, nou dat stond gelijk met echtbreuk. Maar... In de Bijbel vind je dan die ondertrouw en het huwelijk, het bruiloftsfeest, komt. Het is al begonnen, maar het komt. Vandaar dat je in het laatste Bijbelboek ook die bruiloft weer tegenkomt. Van de bruiloft van het lam en de vrouw die zich heeft voorbereid om hem te ontmoeten. Het was ook zo'n diep ingrijpend feest. Waar? De mensen bij betrokken waren, waar God bij betrokken was, de kerk bij betrokken was. En dan het moment als ze dan eindelijk, dat als de bruidegom naar het huis van de bruid ging, om zijn bruid te halen. Of het moment dat de vriend van de bruidegom buiten de deur moest blijven wachten. En dan die bruid had zich heel mooi versierd en een sluier. En dan was de bruidegom degene die de sluier op mocht tillen. Eigenlijk mocht hij zijn meisje of vrouw nooit gezien hebben. Maar hij voelt wel aan, daar kwam in de praktijk niet zoveel van terecht. Vooral op het platteland kenden ze elkaar wel een beetje. Maar daar is die typerende tekst van Johannes onbekend. Hè. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die hem begeleid heeft, die blijft bij voor de deur staan. Hij hoort de stem van de bruidegom. En daar is hij blij mee, die vriend. Hij blijft buiten staan wachten als de bruidegom naar binnen gaat en hij tilt de sluier op en hij slaakt een kreet van verrassing. Van blijdschap met zijn vrouw. Kijk, dat bruiloftsfeest en de hele verhouding, die is in de Bijbel vaak gebruikt om uit te beelden de verhouding tussen God en zijn volk, maar ook het feest dat begonnen is en dat straks onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt zal zijn. Een maaltijd van reine wijn wordt het genoemd in Bijbelse woorden, van reine wijnen die gezuiverd zijn, een maaltijd van vet en van merg. Voor die bruiloft gaan ook de nodigingen uit. Maar je moet dat nou niet leerstellig even proberen uit elkaar te rafelen van een aanbod, zus of een aanbod, zo. Daar gaat het even niet om. Er gaan nodigingen uit. Net als dat de Heere Jezus spreekt van die bruiloftsmaal en dat er allerlei genoden, of die feestmaaltijd en de genoden gingen uit om de mensen te nodigen. En de een die zei dit en de ander zei dat. En tenslotte zei de Heer van dat huis, ga maar uit op de straten en op de wegen en tenslotte buiten de stad onder de heggen en steggen en dwing ze om in te komen. Dan lees je dat ook. Eén ding is zeker, de boodschap van het heil. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Die boodschap gaat uit. Kom tot de bruiloft. Het koninkrijk van God is ook eigenlijk een grote bruiloftzaal. Daar wordt gesproken. Daar wordt gegeten en gedronken. Daar worden de woorden van het eeuwige leven bekendgemaakt. Daar zegt de Heere van, ik zal in hun midden zijn en ik zal ze zegenen. Wat een wonder. Dit was geen bruiloft bij die fariseeën thuis, maar de Heere Jezus neemt het beeld wel, het woord wel, de zaak, die bruiloft. Dat is belangrijke festiviteit. Dan wordt een nieuwe gemeenschap geboren en gesloten. En dan werden er zoveel mensen uitgenodigd. Zoveel als maar mogelijk was en je portemonnee toeliet. Ja. Moest kijken, het evangelie van Gods genade en ontferming. Jezus heeft gezegd, dit evangelie moet gepredikt worden door de gehele wereld. En dan komt het einde. Dan komt het einde. Maar het einde komt niet eer dat het evangelie in alle talen geschreven of gesproken is. Het is ook opmerkelijk als je dat leest, dat een enorme vlucht de Bijbelvertalingen, de boodschap van het feest van de bruiloft, enorme vlucht dat het neemt. Er zijn nog heel wat talen, dialecten, die waar de Bijbel nog niet in vertaald is. Maar dag en nacht wordt er gewerkt op deze wereld. En het is net alsof het deel uitmaakt van het grote rijpingsproces. Ook de Bijbel vertalen. Naarmate de situatie gevaarlijker, rijper wordt voor het einde, Zoals die appel die op een gegeven moment rijp van de boom valt. Zo zie je dat ook met de wereld gaan. En tegelijkertijd zie je dat God dat woord vervult. Dit evangelie moet verkondigd worden over de hele wereld. Dan zal het einde zijn. En het gebeurt soms geen twee keer. Soms waar het evangelie honderden jaren geleden geweest is, is het weg. Ook naar het woord van God. Dat waar wij dat evangelie verachten, gaat het evangelie weg. Maar die boodschap van dat evangelie van die bruiloft, die komt overal en allerwege. En die nodigt zondaar. Mens. Ze verkondigt eigenlijk dood en leven. Die boodschap verkondigt dat er bij één hulp is. Dat is Jezus Christus die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Je kunt er je schouders over ophalen. Je kunt zeggen, het zegt me niets. Maar daar wordt het evangelie niet anders mee. Als je een andere weg weet, moet je die weg maar gaan. Maar het evangelie zegt, er is geen andere naam en geen andere weg onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Nou, daar komen de mensen. Ja. Nogmaals, het is een gelijkenis, dus je hoeft niet alles te vergeestelijken. En je moet hem ook niet te leerstellig benaderen, maar gewoon fris zoals het er staat. Dan zie je de Israëlieten, zaad van Abraham. Daar zie je die Israëlieten verdeeld in allerlei groepen, richtingen. Die had je ook in Israël, je had de Sadduceeën, je had de schriftgeleerden, je had de wetgeleerden. Je had de Herodianen, je had de gewone mensen die geen bijzondere plaats innamen in het kerkelijk leven van die tijd. Maar het was al net als toen. Of het was toen al net als nu. Je hebt dan de kerk, maar die is weer onderverdeeld in bepaalde afdelingen. De een heet zus, de ander heet zo, terwijl ze allemaal soms dezelfde belijdenis hebben. Maar ja, de een die legt hier wat meer de nadruk op en de ander gaat daar wat scheef enzovoort enzovoort. Als hij maar rekening houdt dat ik niet scheef ga, dan heb je alweer zoiets. Begrijp je? Nee. Als je aan elke kerk vraagt wat is de beste, dan zeggen ze ja, je kunt het niet zeggen, want ja, je weet natuurlijk dat er in de Bijbel dit en dat geschreven staat, dus je moet je eigenlijk een beetje inhouden. Maar laten we zeggen, stilletjes denk je bij je eigen, dat zijn wij. Dat ben ik. Wat nou hervormd is, of gereformeerd, of artikel zoveel, of wat dan ook, of christelijk gereformeerd, of hervormd gereformeerd. Als je nou vraagt, wat is nou de beste? Ja, wij. Als je tegen de dominee zegt, wie is nou de beste? Dan zal hij niet zeggen, ik. Maar, er zou weinig overblijven, denk ik. En als je aan de mensen vraagt, wie heeft er het beste geleerd? Wie is er het beste bekeerd? Wie heeft het meeste geloof? Of noem maar op, of wie is de diepste doorgeleid? Komen de mensen voor de dag. Ik. Hij? Nee. Nou ja, die man heeft er wel kennis aan. Ik zal niet zeggen dat die man er geen kennis aan heeft, maar dat gaat zomaar door. En was toen zo, was nu ook zo. Mensen. Hoogmoedige, hoogvaardige mensen. En die nemen automatisch de hoogste plek in. Dat is gewoon verweven met de natuur. Of ze zijn zo nederig hoogmoedig, of hoe noem je het, nederige hoogmoed. Zeg, ik zou wel op het laatste plekje blijven zitten, maar in de stille hoop dat er gezegd wordt, hey, kom jij eens hier. Jij bent ook een van het volk. Zeg jij eens wat, jij hebt er ook wel wat van geleerd. Jij bent toch ook zo op die manier. Maar dan is nog hoogmoed. Dan is het een vooropgezet doel. Om de laatste plaats in te nemen, erg nederig te doen en te zeggen, oh, ik ben zo ongelukkig, ik ben zo ellendig. Laat mij maar niet bidden, laat mij maar geen versie opgeven, laat mij maar niet lezen uit de Bijbel, nee, want dan kan ik niet en dit en dat. Zo is een mens ook nog een keer, kan ook nog. Ja, maar nou gaat het om de gastheer. Het gaat nou niet welke spelletjes we tegenover elkaar spelen, maar het gaat nou eens even om de gastheer. Die gastheer, die milde gastheer. Hij heeft voorraad genoeg. Hij heeft alles. Alle dingen, kan hij zeggen, zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Nou, komen de mensen. De een komt met zijn keus. Ja, ik heb gekozen hoor, ik heb voor Jezus gekozen. De andere slaat zijn eigen op zijn borst precies tegenovergesteld. Die zegt, ja, maar nee, vertrouw het niet, en dit niet, en dat niet. Oh, zoveel hoofden, zoveel zinnen. De bruiloft, het feest van het lam dat geslacht is. Hoe komen we er? Hoe gaat het? Hoe is het? Ach, nou zegt de meester, die zegt. Ga nou eens op de achterste rij zitten. Ga nou eens op de achterste rij, dat bedoelt hij niet mee. Precies het laatste bankje in de kerk, zo. Maar hij wil zeggen, geestelijke. Hoe kom je daar nou naartoe? Hoe is dat nou? Oh ja, ben je ook van dat houtje van die... Ja, ja, ja. Ja, nee, en niet zomaar hoor. Maar nou eens achteraan. Achteraan. Ja, maar dat is toch onmogelijk voor mensen. Dat is toch onmogelijk. Die zichzelf verhoogt, dat is gewoon. Die zal vernederd worden. Want de laatste worden de eerste. En de eerste worden de laatste. En die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Ja, maar wie kan dat? Dat kan de Heer Jezus. Dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij in de praktijk gedaan. Zichzelf vernederd. Hij was zo hoog. Bij hem was het geen waan. Hij kon echt zeggen, ik en de Vader zijn één. Die overtuigt mij van zonde. Dat kon hij zeggen. Wij niet, maar hij wel. Hij was een heer en hij werd een knecht. Hij was rijk en hij werd arm. Hij is God en hij nam ons vlees en bloed aan. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf niet opgeworpen om hoge priester te zijn en om het hoofd te zijn van alle dingen, maar God die tegen hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Die heeft hem verhoogd. Die heeft hem gesteld tot een hoge priester. In zijn allerdiepste vernedering en versmading is hij tenslotte door God op zijn voeten gezet. Hij is opgewekt uit de doden. En hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij zal verhoogd worden. Dat gaat op in de Heer Jezus Christus. Nou zegt die Heer Jezus Christus, een dienstknecht moet niet meer willen zijn dan degene die hem zendt. Moet niet. Dan gaat die Heer Jezus door zijn Heilige Geest en door zijn woord, die gaat zondaren bearbeiden. Ook door die gelijkenis. Zegt hij, ja. Hoe kom ik nou? Hoe ben ik nou? Hoe moet dat nou? Weet je hoe? Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Ik ben niet waard om uw kind genoemd te worden. Zo. Zondaar. Niet onze eigen gerechtigde natuur van, wat doe ik nou? Zondaar. Armen worden met goederen vervuld. Je moet eens kijken in de praktijk van het leven waar het nou werkelijkheid is dat je te doen hebt met mensen die heel arm zijn, geestelijk. Ze hebben geen stukken te vertellen. Ze hebben niks. De anderen eten en schranzen en ze zitten misschien helemaal achteraan. Geestelijk. Ze hebben niet zoveel. En wat zie je? Er komt de dood. Ze hoeven niks in te leveren, haast. Je ziet ze soms zo blijmoedig sterven. Ze hoeven niks waar te maken. Want ze hebben beleden dat er in hen geen waarheid is. Oh, dat weten wij. Dat weet je toch van allerlei mensen. De snoepdoos. Mevrouw Schuurman. Allemaal van die mensen. Nou ja, die hadden in het godsdienstige Jeruzalem van beneden geen enkele betekenis. Nooit van gehoord. Heb je wel eens gehoord dat die bekeerd was? Nee. Geen pretenties. Ze vernederden zichzelf. Niet als een mensenwerk. Nou zal ik mijn eigen iets gaan vernederen. Want dat red je nooit. Maar zo was het gewoon. Ah joh, hou op. Jij bent niks. Jij bent niks. Wat ben je nou? En toen de reis aan het eind was. Nou, makkelijk. Makkelijk. Van zorg ontslagen, God roemen die blijdschap heeft. Dat is een stukje praktijk. Om Christus wil is dat gebeurd. En het is de gewone weg die de Heere God houdt. Mens gaat van de troon af. Heel bekeerd geweest, bij het volk geweest. Bekend bij het volk. Het eind? Duisternis. Benauwdheid. Groot geschreeuw, misbaar van de omgeving. Hoor je nog wat? Nee. Niks te horen. Nou ja, maar het zit wel goed hoor. Hij heeft het toch wel goed geleerd in zijn leven. Ja, dat is onze schrale troost. Maar in feite is dit aan de orde. Die zichzelf verhoogt. Zal vernederd worden. Want Jezus nam een kinderke en stelde dat in het midden. En hij zei, indien gij u niet verandert en wordt als dit kinderke. Gij zult het koninkrijk van God niet zien. Nou, op aarde valt het natuurlijk nog mee als hij zegt, nou ja, het laatste plekje, het is natuurlijk een akelige toestand. Hè? Ja, maar stel je voor dat het voor eeuwig is. Ja, dat je zegt, hé, doe eens open. Ik ben ook van dit en dat en zus en zo. En de gastheer die komt aan de deur en die zegt, ik ken u niet. Ken je niet? Waar kom je vandaan? En de deur werd gesloten. O, de genade toch, geliefde gemeente. Wij hoogmoedige schepselen. Om iets te leren uit die Heer Jezus Christus. Wat hij gedaan heeft. Wat hij, de weg die hij gegaan heeft. Om nou op die bruiloft te mogen zijn. Op die bruiloft te mogen komen en te bekennen, Heere, geef me alsjeblieft een plaatsje, de allerlaagste plaats. Ik heb zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. En dat hij komt en zegt, kom jij maar vooraan. Kom jij maar dicht bij me zitten. Ik heb het idee dat al die stakkerige mensen, hè, al die geesteloze mensen, al die mensen waar niks bij te halen was, en misschien ook vaak ongelukkige mensen, lichamelijk en geestelijk, dat die mensen allemaal naar voren gehaald worden. Dicht bij de koning. Dicht bij de Heere Jezus Christus. En dat ze daar een plaats krijgen. Vooraan. Wat zullen die mensen blij zijn. Hè? Wat zal voor die mensen een verrassing zijn. Die zichzelf vernederen. Wat zullen ze toch raar kijken als de meester zegt. Nou jongen. Dat oude pakje, dat hoef je niet meer aan. Hier is het kleed van het heil. God, die aan onze waan ontdekt. God die de werkelijkheid ziet en weet. Dat zal een wonder zijn voor die mensen. Laatste die de eerste zijn en eerste de laatste. Eén ding is gelukkig, die man met die het zo goed geleerd had, hè, die mag er wel bij zijn, maar ik zou zeggen, hij staat misschien in de achterhoede. Hij staat misschien bij de poort. Of, hij heeft misschien al eens op een hele grote trompet geblazen, En nou krijgt hij een blokfluitje. Ja. Maar daar is hij al heel blij mee. Al heel blij, want daar is blijdschap onbepaald. Zeg, ik hoop dat wij ook iets van de les mogen meenemen. En niet door mij hoor, want ik heb hem net zo hard nodig. Maar van God, van de Heer Jezus Christus. Die op het bruiloftsmaal ten slotte de blinden en de kreupelen en de lammen en de zwangeren en noem maar op binnen doet komen. Omdat onze verbeelding zo groot was dat we dachten, ik hoor naast de koning. In plaats dat we ooit beleden, ik ben uw gramschap dubbel waard. Het zal een eeuwig wonder zijn voor alle vernederde, ontgoochelde mensen. Als ze die genade mogen ontvangen en aanschouwen. Dat de koning zegt, er is geen gebrek in jou. Kom maar gauw mee met mij. Amen.